Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Ja, er was niet veel actie in. Normaal gezien klappen er ook wel een paar de muur in. Dat is toch ook een beetje waar Amerikanen van houden.
En?
Maar hij heeft nu eindelijk weer eens een keer druk. Hij wordt op scherp gezet. En dan wordt het toch lastiger. Hij zit niet meer in zijn comfortzone.
En dan begon je te janken.
Ja.
Ja, daar is je goed in. Verschrikkelijk na afloop.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Geen Formule 1 afgelopen weekend, maar wel de legendarische Indy 500 met de Nederlandse coureur Rinus van Kalmthout alias VK. Wat gebeurde er ondertussen afgelopen week in de Formule 1 wereld? Dat gaan we bespreken en bekijken vooruit naar de grote prijs van Azerbeidzjan op het circuit van Baku. Vanuit Cor Millenaar Mercedes-Benz in Aalsmeer heet ik je van harte welkom bij aflevering 22, seizoen 3 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Onze gasten van vandaag, Indy Dontje, winnaar 24 uur van Daytona, coureur bij Mercedes-Benz. Indy, jij hebt de Indy 500 gekeken.
Yes.
Heeft het team van Rinus nou een verkeerde strategie gehanteerd tijdens de Indy 500?
Hetgeen wat ik heb gezien, zeg maar dat laatste deel van de race, omdat het dan normaal gezien ook los barst, zag je dat de laatste pitstop niet goed is gegaan. En helaas hebben we de regie niet in handen, dus konden we niet echt goed terugzien wat er nou is gebeurd. Maar daar heeft hij echt heel veel plekken verloren en zat hij eigenlijk niet meer in de race voor de overwinning.
Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Naast hem Michel Blekemolen, voormalig F1-coureur, kampioen in verschillende raceklassen en ondernemer. Michel, is de Indy 500 eigenlijk interessanter dan de Formule 1?
Je zou het bijna zeggen, want de auto's zijn natuurlijk veel gelijkwaardiger. Daar kunnen veel meer mensen winnen. En dat is volgens mij in Formule 1 niet helemaal zo.
En bij ons natuurlijk, daar zit hij weer. De laatste teambaas die een Verstappen kampioen heeft gemaakt. Vaste waarde van de podcast, Frans Verschuur. Onder andere winnaar van de 24 uur van Le Mans. Frans, omschrijf de Indy 500 eens in één woord.
Saai.
Heb je een vraag aan een van onze gasten? Stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Waarom is het saai, Frans?
Eigenlijk hoef je me alleen maar de laatste 20 minuten te kijken. Daarvoor vind ik het boring een beetje, om dat Amerikaans ook te gebruiken. Maar Nee, het heeft niet mijn... ik moet eigenlijk blijven proberen wakker te blijven. Want de laatste 20 minuten gebeurt het en dat is wel leuk.
Indy, ik zie jou instemmend knikken.
Ja, klopt. Er was niet veel actie in. Normaal gezien klappen er ook wel een paar de muur in. Dat is toch ook een beetje waar Amerikanen van houden. Dus dat miste gisteren een beetje. En op het einde had Castroneves een goede move gedaan. En toen had hij de mazzel dat hij een beetje achterblijvers kreeg. Waardoor hij gewoon nog zijn snelheid kon meepakken. En Palou eigenlijk geen actie meer kon doen. Dus het was niet een denderende race, om het zo te zeggen.
Ja, dat is natuurlijk net pech hebben. Dat die race niet spannend was, want dat gebeurt in alle klassen. Het probleem is in Amerika met de yellows en al dat soort dingen. Wat Frans zegt, het is eigenlijk aan het eind pas leuk. Dan begint pas de race. Ik rij zelf NASCAR, weliswaar in Europa. Maar dan hebben we af en toe een safety car. En dan mogen de mensen die ronde achter zijn, die mogen dan weer aansluiten. Die zitten dan weer ineens in dezelfde ronde. Ja. Dus wel spannend voor het publiek aan het eind.
Nou is de Indy 500 een van de drie races van de Triple Crown. Samen met de 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco. Een van de mooiste titels die je kunt behalen in de autosport. Er is slechts één man die Triple Crown wist te winnen, namelijk Graham Hill. Denken jullie met de manier waarop coureurs hun carrière tegenwoordig een beetje indelen, dat we ooit nog een coureur überhaupt zullen zien die als tweede persoon die Triple Crown wint?
Ik denk het niet. Het heeft niet zoveel de interesse om die Triple Crown te doen. Ik denk dat Alonso, die heeft het geprobeerd. En die heeft het net niet gehaald. Die heeft er twee gehad en de derde niet.
Het probleem is natuurlijk om op al die klasses te kunnen rijden. Want heel veel Formule 1-rijders mogen dat niet meer, kunnen het ook niet.
En het goede team.
Met zoveel races en het goede team. Dus het zal niet eenvoudig zijn, om ook al willen ze dat, om het nog te realiseren.
Elke klas heeft natuurlijk een goed team. Ja, en dan moet je helemaal net weer in het goede team zitten. En dan weer net in Amerika ook in het goede team. En daar zit natuurlijk ook een groot probleem.
Ja, het zijn natuurlijk ook andere disciplines. Je ziet vaak dat overal rijden, dat ligt niet iedereen. Volgens mij zat Grosjean ook niet bij de top van gisteren. En daar reed hij niet de race mee. Er is natuurlijk wel een kans dat, en daar zie ik hem nog wel eens vooraan, Lando Norris. In combinatie met McLaren, die daar natuurlijk ook een team heeft. Dat zou nog eventueel een keer kunnen, maar het is gewoon heel lastig. Een overall race is heel iets anders als Formule 1 race. En daarnaast ook Monaco natuurlijk. Dat is natuurlijk ook iets specifieks.
Mansell heeft er ook twee gedaan, geloof ik. Een Formule 1 kampioen en Indy kampioen, toch? Okay.
Zou ik niet weten.
Nee,
Max Verstappen heeft trouwens wel gezegd dat hij graag een keer de 24 uur van Le Mans zou willen rijden. Dat heeft hij wel hardop gezegd.
Ja, maar Amerika is hij niet zo blij mee, dacht ik, wat ik hoorde.
Hey, Rinus Vierke, Indy, jij zei het net al even. Hij werd achtste nadat hij een tijd op kop had gelegen. Het ging helemaal mis bij die laatste pitstop. Wat gebeurde daar
nou? Allereerst ging Ryan Hunter-Reay voor in de pitstraat in en die maakte een remfout. Het is natuurlijk de auto's asymmetrisch afgesteld. Het stuur staat ook niet helemaal recht in de cockpit. De remmen worden eigenlijk bijna niet benut. Dus het is best wel moeilijk om de pitstraat in te rijden en de auto recht te halen. Het is een standaard fout dat rijders vaak bij pit-ingang in de rondte gaan. Het ziet er heel raar uit, maar dat is iets specifieks Indianapolis Indy 500.
Ik zag nog een van de monteurs wegspringen op het laatste moment.
Ja, dat is best wel gevaarlijk. Plekje daar in de van de pitstraat. En Hunter-Reay die reed eigenlijk te hard erin, blokkeerde zijn wielen en vervolgens moest vier keer daar volgens mij iets van ontwijken. En op de beelden heel klein beetje was te zien dat een van de achterwielen volgens mij van Rinus niet helemaal lekker eraf ging. Mm-hmm. Waardoor hij bij de stop ook tijd verloor en hij kwam echt ver buiten de top 10 naar buiten. Dus hij heeft uiteindelijk nog wel plekjes goed gemaakt. En daarnaast had hij niet genoeg snelheid tijdens zijn stint. Hij reed niet de tijden die hij daarvoor deed.
Waar zou je dat inschalen, die achtste plek?
Ja, kijk, ik als coureur, of je nou vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste.
Doet het allemaal niet.
Boeit allemaal niet. Je wilt winnen. En ik denk zelfs als je daar meedoet voor de overwinning.
Ja.
Dan wil je ook alleen maar winnen als je tweede of derde bent. Ja, wordt niet over gesproken. Altijd over de winnaar gesproken.
We gaan een stapje maken naar de Formule 1, want het was een historische overwinning voor Max Verstappen in Monaco. Maar ondanks het feit dat hij de koppositie in de stand pakte, ging hij niet met de volledige buit naar huis. Dat had hij wel graag gewild en hij vroeg dan ook naar de snelste ronde. Helmut Marko die gaf na de race aan dat ze meteen tegen Verstappen vertelde dat hij dat allemaal moest vergeten. Het team wilde volgens de Oostenrijker geen onnodige risico's nemen. Is die keuze begrijpelijk?
Ja, dat denk ik wel, want Monaco, hè, dat is een ding wat je moet winnen. En dat ene puntje, ja, je zal natuurlijk altijd zien aan het eind van het seizoen.
Je gaat het nodig hebben.
Heel vervelend. Maar ja, dat komt weinig voor, dat we op één puntje wel of niet een kampioen worden. Zeker na 22 races. Dus ik vind dat een verstandige beslissing.
Ja, daar ga ik helemaal mee. Ik had het ook niet gedaan.
Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aangegeven dat het team van Mercedes een protest zal indienen wanneer Red Bull hun flexibele achtervleugel gebruikt in Azerbeidzjan. Helmut Marko, daar is hij weer, heeft al aangegeven niet bang te zijn voor een daadwerkelijk protest, ondanks die dreigementen. En bovendien heeft Mercedes volgens hem ook een flexibele voorvleugel, wat volgens hem dan ook aangepast moet worden. Heeft Mercedes daarmee een punt eigenlijk, met betrekking tot die flexibele achtervleugel?
Nou, ik denk dat ze daar een punt mee hadden en niet meer hebben. Ik denk dat ze dat echt wel even nakijken bij Red Bull, want de FIA kijkt er ook naar. Dat is niet zo dat ze afwachten, zoals in de plaatselijke sport en per land, dat ze daar protest indienen. Mm-hmm. Dat gaat echt door de FIA, kijkt ernaar en als het fout is, dan zeggen ze, jongens, corrigeer het, anders hang je. Kijk maar wat ze bij Ferrari ook gedaan hebben. Dus dat ben ik niet bang voor dat daar een protest voor ingediend wordt.
Frans, weet jij nog hoe dat gemeten wordt? Is er toch steeds met een zak zand erop en kijken of die zak?
Ja, hoe ze dat meten, dat zullen ze ook bij de FIA wel een methode voor hebben. Maar hoe precies weet ik niet.
Okay.
Misschien zetten ze wel een juffrouw erop van 35 kilo en kijken hoeveel die zak dan.
Ik heb ze nog niet gezien, een juffrouw van 35 kilo.
Ja, Helmut Marko die zei ook dat Red Bull vorig jaar DAS ook maar heeft geaccepteerd, ondanks de illegaliteit van het systeem. Denk je nog dat een rol speelt, dat de FIA dat meeneemt in hun onderzoek, dat systeem?
Nou ja, was dat illegaal? Dat is denk ik een ding wat je doet gewoon, ja.
Een goede uitvinding. En dan gaan anderen het ideaal voor het illegaal vinden. Maar ik vond het een super uitvinding, ja.
Ja. Ja. Ik vind het ook raar dat het verboden is, want had het maar gehouden. En het was allemaal onder het mom natuurlijk van ja, dan blijven de banden warm achter de safety car. Yeah. Maar waarom zitten ze dan in de bocht, voor de bochten te verstellen?
Ja,
dus het is, daar is het voor. Een heel goed ding.
Heb je een vraag die hier echt op tafel moet, stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Dit is een vraag van Jeroen van Pichelen. Die zegt, heren, kunnen jullie eens wat dieper inzoomen op de verschillen in de prestaties tussen beide coureurs bij Alpine, Aston Martin en McLaren? Ik ben echt gefascineerd door het verschil tussen Lando en Danny Ricciardo en Ocon en Alonso. Concreet gezegd, wat maakt het nu exact zo moeilijk op dit moment om in de Formule 1 net zo hard te rijden als je teamgenoot? En dat eigenlijk vertrokken bij Jeroen vanuit de verbazing over Alonso. Wat is dat nou, Indy?
Ja, je kan het. Ik vind nu een heel mooi voorbeeld is Ricciardo bij McLaren. Lando heeft eigenlijk het hele team naar zijn hand gezet samen met Zak Brown. Heeft er eigenlijk alles is daar opgegroeid. En Ricciardo, nou, ik onderschat hem niet, want hij heeft echt goede dingen gedaan bij Red Bull. Ook bij Renault heeft hij echt wel goede dingen gedaan. En hij komt er gewoon niet aan. Voor mij valt hij echt heel erg tegen. Ja, en ik denk dat je dat bij meerdere teams ziet. Ook idem dito. Die jongen die zit al een tijdje bij Renault. Hij kent de mensen, hij kent de auto. Ja, en dan zelfs zo'n man als Fernando Alonso heeft dan ook gewoon moeite met Ocon. En daarnaast, ik vind het altijd leuk om te horen, zeg maar F1 aan tafel en hoe de verschillende meningen over Perez. Ik vind op dit moment Perez nog niet, voor een teamgenoot van Max, hij doet zijn ding en hij uiteindelijk de punten haalt die winnen, maar ik vind nog geen topper, zeg maar.
Wie had jij dan daarnaast gezien?
Dat is denk ik de allerlastigste vraag.
Hamilton, toch?
Ja, Hamilton zou het leuk zijn.
Ja.
Nee, ja, uiteindelijk gaat het erom dat hij de punten binnenhaalt en dat hij moet doen wat hij nu eigenlijk doet. Maar ik vind hem op dit moment qua snelheid vind ik hem echt nog tegenvallen. En soms denk ik wel eens van Albon reed die tijden ook in kwalificatie. Alleen Albon had niet die racecraft en die beide handen de ballen om naar voren te rijden. Dat heeft Perez dan weer wel.
Het is wel lang geleden dat een teamgenootje van Max het zo goed tussen aanhalingstekens deed natuurlijk.
Ja, zeker. En wat overigens trouwens nog een ander mooi voorbeeld is natuurlijk Aston Martin. Kijk naar Vettel. Ja, Vettel wordt natuurlijk al een tijdje echt wel naar beneden gegaan. Ja, ik onderschat Vettel echt niet. Ik denk dat die jongen echt kan racen. Hij heeft 4 wereldtitels op zijn naam staan.
Michel, grijp in. Ja. Je begrijpt niks van wat Indy zegt.
Nee. Ik weet het niet helemaal met juist. Ik heb zoveel fouten van de man gezien. Ook dit jaar nog. Allemaal van die simpele dingen. Ik weet niet wat het is, maar misschien de ouderdom. Dan zou ik zeker achteruit moeten rijden als ik naar mezelf kijk. Maar ik weet niet wat zijn leeftijd is. Maar misschien heeft dat er toch mee te maken. Ja. En andere interesses, family, kinderen. Wie weet is dat het. Maar hij is absoluut niet meer het niveau wat hij was.
Maar verwacht je echt nog een wederopstanding, Indy?
Nou, ik vond hem de laatste race vond ik hem al beter. Dus ik verwacht wel dat hij terug gaat komen.
Ik verwacht niet dat het merk terugkomt. Nee. Aston Martin heeft geen stap gedaan. Elke team heeft een stap gedaan. En hun zijn een beetje blijven hangen. Dus hun engineer, die loopt wat achter. En iedereen loopt wat beter. En ik denk dat Alonso er ook helemaal niet meer aankomt. De man is gewoon 39, is gewoon geweest voor de Formule 1. Moet proberen in Amerika of zo daar nog historie te maken. Maar niet meer in de Formule 1. En ook Ocon is natuurlijk super gebrand om van hem te winnen. Zou ik ook zijn als ik een held naast me krijg en ik kan van hem winnen. Ben ik een grotere held.
Ja. Nee, zeker weten. Ja, en ik denk dat je gelijk hebt over Aston Martin. Ik denk ook misschien dat ze gehoopt hadden op wat ervaring en expertise vanuit Vettel. En misschien is dat nu ook hetgeen waar ze een beetje mee achterlopen.
Ja, of ze hebben de winter niet genoeg gekopieerd. Dat kan ook.
Dat zou ik nog kunnen. Om de 3 miljoenste download van onze podcast Formule 1 aan tafel te vieren, geven wij een geheel verzorgde vliegreis, inclusief transfer en toegang tot het circuit weg aan jou. Maar eerst even dit. Ja, ga even het toch weer heel even hebben over Daniel Ricciardo. Die heeft namelijk aangegeven dat hij een aantal telefoontjes met Ferrari heeft gepleegd. Volgens de coureur kwam het echter nooit tot een stap 2. Hij heeft wel Italiaanse roots. Had het desondanks wel zien zitten, zo gaf hij aan. Ja, Ricciardo bij Ferrari.
Nou, dat was wel spannend geweest. Zeker in deze tijd. Nu ze ineens weer bij de les zijn. Dus dat was mooi geweest. Maar ja, je weet niet wat er allemaal. Er wordt natuurlijk allemaal zoveel platvloers gezegd, geluld.
Misschien wilde wel gewoon een straat-Ferrari
wil ik
kopen.
Net zeggen, ja.
Misschien wil die straat-Ferrari kopen.
Zonder BPM valt het nog mee. Ja.
Maar stel even, je kan kiezen tussen Sainz en Ricciardo. We gaan even terug naar het begin.
Ik denk dat Sainz meer gebrand is als Ricciardo. Denk ik wel.
Ja, dat denk ik ook wel. Nog net even dat jonge krachtje erin. Dat,
Van hoezo ik langzaam als Leclerc, weet je wel. Zo, dat kan hem nog net trekken en Ricciardo niet meer.
Ja, dus wat ik mooi vind in de Netflix-serie om te zien, is dat je heel erg bij Sainz gezien dat hij altijd hard voor heeft moeten werken. En dat, ja, dat is wel, dat vind ik het mooie aan Sainz. Hij laat niet los en hij vecht er zo hard voor. Ook al ziet hij van, nou, ik ben misschien ietsjes minder, dan zet hij nog een tandje bij. En ik denk dat heel mooi is om te zien nu ook, dat hij echt wel, hij zet Leclerc wel echt op scherp.
Proef je dat minder bij Ricciardo, dat harde werken?
Ik wel.
Ik vind dat hij op dit moment, hij is echt te langzaam. En ik zie hem nou nog niet echt, dat ik denk van, weet je, hij is er zelfs een keer in Q3 volgens mij, of in Q1 uitgegaan. Dat ik dacht van, ja, daar kan je toch bijna niet mee akkoord gaan. Ik zou juist flippen. En dan zie je een Lando Norris gewoon in Q3 floreren. En dan sta jij eruit in Q1.
Ja.
Ja, dan moet je, ja, ik zou zeggen, dat schaam je dood.
Ja. Heeft het er ook niet mee te maken dat we hem nooit echt chagrijnig zien of zuur? Dat we zien hem nooit echt balen?
Nee, dat klopt. Ik denk dat heel belangrijk is dat je ook kwaad wordt op jezelf. En ik denk dat hij dat heel moeilijk kan worden.
Omdat we inmiddels de ruim 3 miljoen beluisterde afleveringen gepasseerd zijn van onze podcast, vieren we dat met jou. Ja, vanwege de COVID-aanpassing in Oostenrijk hebben we een beetje onze prijs aan moeten passen. Hij is nog steeds retevet hoor. We sturen jou en je maatje naar de grote prijs van Italië in september. Je vliegt dan op en neer, inclusief vervoer en toegang tot het circuit. Wat moet je doen om die prijs te winnen? Dat is eigenlijk heel simpel. Beantwoord de volgende vraag. Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel? En het is niet Olaf Mol. Mail je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En alle info over de prijs in Italië vind je op gpticket.nl. Heb je nou trouwens meegespeeld voor Oostenrijk, dan blijft je inzending gewoon geldig voor de prijs in Italië. En de winnaar zal in de podcast Formule 1 aan tafel bekend worden gemaakt door de notaris.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Voorafgaande aan de Formule 1-weekenden scherpe analyses van Ho-Ping Tung. Tijdens ieder Formule 1-weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live, zonder vertraging, met mijn commentaar.
Jij, wat een klap!
Grand Prix Radio, het nummer 1 autosportstation van Nederland. Te beluisteren via de gratis smartphone-app, je internetradio, op grandprixradio.nl of via interactieve tv van KPN, Telfort en Access for All op kanaal 832.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Je luistert naar de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Straks maken wij de winnaar bekend van Raad het autogeluid van vorige week. En maak je kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol pakket. Maar eerst, Helmut Marko die heeft aangegeven dat hij hoopt op volle tribunes tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Ja, ondanks die coronamaatregelen dus. Omdat alle tribunes een aparte in- en uitgang hebben, kunnen er 13 aparte evenementjes gehouden worden. Waardoor er uiteindelijk 39.000 toeschouwers bij de aanwezig kunnen zijn volgens Helmut Marko. Nou, prima oplossing toch? 39.000 toeschouwers.
Ja, ik sprak iemand die had een kaartje gekocht en die was uitgeloot voor de eerste race, maar waarschijnlijk kreeg hij nu weer een toegang tot de tweede keer dat ze daar rijden.
Ja, Indy, jij hebt binnenkort ook weer toeschouwers om je heen?
Ja, dit weekend op de Nürburgring hebben we volgens mij 10.000 toeschouwers. Nou, het is natuurlijk allemaal een beetje out of range. Dus gisteren bij de Indy 500 hebben we gewoon 80% van de tribunes gevuld. Dus 135.000 mensen tijdens die race.
Wat een bizar gezicht, hè?
Ja, dat was heel apart. Je denkt eerst dat je een herhaling aan het kijken bent van 2 jaar terug. Maar het was nu. En ik vind het super gaaf, want zo hoort het te zijn. En ik hoop dat we toch echt snel in Europa ook weer naar dat soort scenario's gaan.
Ja, maar 10.000 man, dat is de Nürburgring. Dan kom je af en toe een plukje mensen tegen.
Ja, dat is één persoontje bij één bochtje.
Ja, overigens wel goed nieuws rondom Zandvoort. Dat gaat wel echt dan richting de 100.000 man. Dat was voor mij wel een opluchting. Ja, ik heb tickets thuis leren. Ik dacht,
het is super gaaf. En ik denk ook dat het... Helmut Marko werd zelf ook... Oostenrijk is ook een Grand Prix waar veel oranje fans zult zien. Dus hij denkt ook, ja, die Grand Prix moet gevuld zijn. Dan kunnen we nog wat verdienen.
We gaan voorbeschouwen op de Grand Prix van Azerbeidzjan. Ja, na een afwezigheid van een jaartje keert hij dus terug op de Formule 1 kalender. We luisteren even naar een vooruitblik van Olaf Mol.
Ja mannen, ik neem jullie even mee in een beetje een stukje voorbeschouwing voor de eerste volgende wedstrijd. De Baku City Race op het Baku City Circuit. Prachtige wedstrijd natuurlijk. Terwijl het een beetje een haat-liefde verhouding heeft met de Formule 1. Het ene jaar is het waanzinnig en het andere jaar is het weer helemaal niks. 2016, het eerste jaar, was het helemaal niks. Daarna is het veel spektakel geweest. Het is de vierde Azerbeidzjaanse Grand Prix. De vijfde die plaatsvindt op het Baku Street Circuit. Omdat die allereerste was namelijk een Europese Grand Prix. Het zijn 51 rondjes. Je zou denken dat het circuit het langste stuk uit de historie heeft in de Formule 1. Dat is niet waar, dat is nog steeds China. Want er ligt namelijk nog een knik in en dat is een echte bocht. Het gaat natuurlijk wel bloedhard daar. Er wordt ook elk jaar verschrikkelijk veel ingehaald. Als je zegt dat het gemiddeld een beetje op 36 zit, dan zitten ze in Baku dan op 50 inhaalmanoeuvres per wedstrijd. En dat komt natuurlijk doordat DRS vrij makkelijk is. Er zijn ook heel veel mensen die normaal gesproken niet zomaar een podium pakken, die daar wel op het podium komen. Als je alleen al denkt aan Sergio Perez, die in twee van de laatste vier keer dat hij was in Baku gewoon het podium heeft weten te trekken. De man die de laatste keer dat we er waren in 2019 won, was Valtteri Bottas. En dat deed hij goed, want ja, de jaren daarvoor had hij wel eens een keer aan de leiding gelegen. En toen had hij nog een klapbandje en allerlei andere zaken. Het was ook wel voor het eerst daar dat de volledige top 5 zoals ze van start gingen uiteindelijk gefinished waren. Dus dat was ook weer een wedstrijd. Het ene jaar is het een mega spektakel en het andere jaar is het wel weer wat rustiger. Daniel Ricciardo heeft hem één keer weten te winnen, maar voor de rest is het toch echt wel een beetje Mercedes territorium geweest. Omdat ze daar natuurlijk gewoon die extra power op dat lange rechtstuk neer konden leggen. Als je kijkt naar de laatste kwalificatie die daar was, had Bottas pole position voor Hamilton met 59.000ste. Dus dat zat weer heel dicht bij elkaar. Maar toen was Sebastian Vettel nog een beetje de vreemde eend in de bijt. Hij was derde en Verstappen was vierde. Maar Sergio Perez was toen in de Racing Point al vijfde. Dus dat is wel behoorlijk interessant te noemen. Safety cars, ik heb het al even over gehad. Als je kijkt, 2016 niks en niemand. 2017 11 ronden achter de safety car. 2018 waren dat er 13 stuks. En de laatste keer dat we er waren, 2019, waren er maar 2 rondjes die gereden werden achter de virtual safety car. En dan zitten we natuurlijk nog met de momenten die we daar kennen van Max en Daniel Ricciardo, die er samen afgaan met de Red Bull. Romain Grosjean, die de schuld gaf aan Marcus Ericsson toen hij achter de safety car eraf spinde. Dus dat is dan wel een dingetje. En voor Max, zijn beste resultaat is daar een vierde plaats. Maar hij heeft ook 2 keer een DNF staan. Did not finish. Er zijn maar heel weinig mensen die ze allemaal uitgereden hebben. Althans, in de top dan. Norris heeft ze allemaal uitgereden dat hij er was. Stroll, Sebastian Vettel. Stroll natuurlijk ook een keer derde geworden daar. Dat is ook wel bijzonder. Raikkonen een keertje tweede geworden daar. Dat was nog eens in zijn Ferrari periode. Maar er zijn dus 3 mannen die gewonnen hebben. Hamilton, Bottas en Daniel Ricciardo. En Verstappen wil daar natuurlijk heel, heel, heel graag verandering in brengen. Het is natuurlijk ook wel tof om te zien, als je naar de kampioenschapstand kijkt, dat Max daar naartoe gaat aan de leiding. 105 punten, Lewis 101 en Lando Norris, hij staat daar derde. Het zou zomaar kunnen zijn dat McLaren, als je het dan hebt over verrassing Dark Horse, dat McLaren wel eens heel goed zou kunnen gaan op dat circuit. En dan moet je het voorlopig nog even hebben van Lando Norris, omdat Ricciardo zit nog niet helemaal lekker in zijn velletje. Dus het is wat het is. 51 ronden Baku Street Circuit door de straten van Baku met dezelfde banden die we in Monaco hadden. Slijtage valt wel mee, dus ik verwacht er ook niet bergen met pitstops. En het ene jaar heb je heel veel safety cars en het andere jaar niet. Dus daar zullen ze ook wel rekening mee gaan houden. Ik kijk er in ieder geval behoorlijk naar uit. Want laat het maar weer zo'n gek jaar in de straten van Baku zijn dan.
Ja, heren. Olaf zei het al even. Max gaat er naartoe met de leiding in het klassement. Dat is wel lekker, hè? Bijzonder.
Ja, dat kennen we niet. Hè? Dat is een nieuw fenomeen en fantastisch. Maar het is met name daar wel bijzonder, want wat gaan we tegemoet, hè? McLaren, maar ik denk zeker ook Ferrari. Mm-hmm. Natuurlijk ook opmerkelijk dat de Ferrari zo dicht op Max bleef rijden in Monaco. Zij het op het eind viel het terug, maar wat gaat daar nu gebeuren allemaal?
Dat was toch wel een beetje donderslag bij heldere hemel, toch?
Ja, dat was heel vreemd. Ik bedoel, ze rijden voor Spek en Bonen mee en ineens gaan ze voor het podium.
Ja, Ferrari is goed in de korte bochten. En natuurlijk Monaco heeft alleen maar korte bochten. In de lange rechte stukken zoals Azerbeidzjan, daar zal Ferrari denk ik toch niet bij de eerste 5 zitten.
Ja, ik weet niet of het door de korte bochten kwam in Monaco. Maar we zullen het zien. Ja. Je hebt gedeeltelijk gelijk, maar het is moeilijk om daar nu dingetje aan op te hangen. Nee.
Ik denk dat daar Mercedes toch 1-2 wordt. Helaas. Maar
dus Bottas heeft hem eerder een keer gewonnen.
Ja, en ik denk dat ze ook natuurlijk gebrand zijn. Dat is natuurlijk het een en ander vergaderd weer. Over van, hey jongens, dit kan niet. Dus die zullen dubbel gemotiveerd zijn. En je moet een Duitser niet te veel motiveren, wil je hem verslaan.
Zie jij er naar uit, Indy?
Ja, ik vind Baku altijd een saai race. Het leukste momentje vind ik nog wel die van Grosjean met Eriksen Hit Me. En dat die ernaast vindt. Maar ik denk dat Bottas wel echt gebrand is op een goed resultaat. De man is natuurlijk best wel in het ootje genomen de laatste tijd. En ik denk dat hij echt wel even laat zien wie het mannetje is. Mm. Ik weet alleen niet of er teamorders zijn. Misschien zeggen ze nu wel, dan gaat Mercedes het slim spelen. En zeggen, joh, als Bottas ervoor zit, Hamilton moet ervoor, want dan moet het kampioenschap in. Maar goed, dat zullen we dit weekend zien. Ja, ik denk dat Red Bull wel weer goed erbij zal zitten. En misschien dat McLaren weer voor een verrassing gaat zorgen. Ik denk zelf dat Ferrari het wel moeilijk gaat krijgen. Omdat Monaco, wat Frans al zei, is een kort circuit. Daar doen ze het goed. Ik denk dat het nu weer niet per se dat de motor meteen slecht is. Maar ik denk niet dat ze hier zo goed zullen zijn als in Monaco.
Hoe moet je die auto nou afstellen? Want het is een deels hoge snelheid, deels lage snelheid circuit. Wat is de manier daarvoor?
Ja, zoek het maar uit. Ik denk dat ze altijd meteen meer gefocust zijn op de aerodynamica als ze de baan op gaan. Het is natuurlijk heel moeilijk om dat te bepalen, maar ze hebben nog wat data uit het verleden.
Ja, het is een spaapje dat ook. Je hebt twee sectoren die zijn vaak hoogsnelheid. En je hebt één sector die is vaak wat meer gebaseerd op bochten. En vaak zie je, het is altijd, de een kiest wat meer voor hoge snelheid, omdat ze daar gewoon wat meer tijd pakken. En de ander kiest net voor het stukje met bochten, omdat ze daar dan denken dat ze iets meer tijd voor halen om op dat stukje te gaan richten qua afstelling. Mm-hmm. Dan zullen ze daar de auto gaan afstellen. Maar de meeste zullen gewoon low arrow rijden en proberen snelheid te pakken.
Je kunt ook alleen met DRS inhalen. Dus ze zullen daar proberen te verdedigen. En als je dan in de korte bochten wat langzamer bent, maar op het rechte stuk kun je alleen ingehaald worden. Dus daar moeten ze proberen de min mogelijk schade op te lopen.
Zo meteen wil ik jullie top 3 horen graag. Indy, zijn er coureurs misschien uit het achterveld of middenveld die jou echt verrassen op een positieve manier? Van de kleinere teams of...
Nee, ja, door Netflix opent in ieder geval die serie opent je ogen. Ik vind Giovinazzi, door de serie viel het me in één keer op dat hij eigenlijk het wel beter doet als Kimi Räikkönen. Ik vind hem niet per se goed, maar het viel me wel in één keer op. En daarnaast hoop ik gewoon nog al heel langer op dat George Russell ooit een keer een kans krijgt.
Ja, er zijn natuurlijk al tongen die beweren van hij heeft al lang een contract getekend voor volgend jaar bij Mercedes.
Ik weet niet.
En dat Bottas dan dat al zou weten, dat doet iets met zijn zelfvertrouwen.
Ja, maar ik denk dat Hamilton nog altijd heel veel te zeggen heeft daar. En ik denk niet dat hij zomaar een Russell naast zich wil hebben. Want dan wordt het in één keer heel zwaar voor hem. Je ziet nu wat hij doet in onder druk. Ik zeg niet dat hij meteen fouten maakt. Maar hij heeft nu eindelijk weer eens een keer druk. Hij wordt op scherp gezet. En dan wordt het toch lastiger. Hij zit niet meer in zijn comfortzone.
En dan begon je te janken.
Ja,
ja, daar is je goed in. Verschrikkelijk na afloop van die race. Ik bedoel,
tijdens de race ook al.
Had het met een lach gezegd. Ja. Maar dit is, daar heeft hij heel veel fans mee verloren. Je hoort het van iedereen.
Inderdaad, ik vond dit jaar best wel aardig. Een beetje veranderd. Want hij vond het een wedstrijd. Hij was aan het racen, vond hij. En ja, in Monaco was het weer echt een klein kind.
Maar hij heeft zijn schoolpoot doorgezaagd.
Het post-race interview met Rick Winkelman hebben we het over, denk ik, toch? Dat hij daar zo licht chagrijnig.
Na afloop in de media is er ook nog heel veel verschenen. Het was allemaal de schuld van het team. En dat zal ook wel. Maar doe het op een andere manier.
Hij is te groot om dit te doen, vind ik. Ja. En dan ben je toch weer eigenlijk klein.
Ja. Ik moet zeggen dat ik het wel lekker vond. Want hij kan ook snel poëtisch worden over dingen die tegenvallen. En zweverig. En dat ik dacht, het is eindelijk een keer een beetje stekelig en een beetje rauw. En deze kant zit er dus ook. Dat hij zich echt even pisnijdig maakt, toch?
Een beetje à la Max Verstappen bedoel je?
Ja,
ja, eigenlijk
ja even, want hij deelt bijna tegeltjes uit.
Ja, dat is wel goed. Maar het komt denk ik nu heel zeikerig over. Omdat hij natuurlijk... Zodra het is nu, hij krijgt even tegenslag en dan meteen zo zeikerig. En vaak moet je wel, het moet niet zo zijn dat je alleen, je moet ook naar jezelf reflecteren. Kijk nou ook naar jezelf, niet alleen maar anderen de schuld geven. Je hebt zelf ook fouten gemaakt.
Ja. Alpine heeft trouwens aangegeven dat hun tegenvallende prestatie in Monaco niet representatief is voor hun echte snelheid. Ze verwachten dan ook sneller te zijn in Azerbeidzjan.
Nou, langzamer kan er bijna niet, of wel?
Nee.
Ja, hun zijn, het enige voordeel wat ze hebben is dat ze maar één motor hebben, weet je wel. Dus hun hoeven alleen maar voor hun eigen team te werken. En dat is natuurlijk, als je een klantenteam hebt, ja, dan ben je toch wat verdeeld, denk ik. Maar in dat opzicht denk ik dat ze met Ocon toch wel de goede hebben nu. En dat Alonso het gewoon niet gaat doen.
Wat denk jij, Michel?
Nou, Alonso valt inderdaad heel erg tegen. Dat is raar. Want,
zeker Monaco, daar heeft hij weer de koe vaak gereden.
En jij weet hoe het in Amerika was met de 24 uur. Hij stapt in en rijdt gewoon veel harder dan al zijn teamgenoten. En ja, dan zie je toch dat hij kwaliteiten heeft.
Ja.
En misschien komt hij toch wel een beetje bij. Maar goed, het hele team komt er niet.
Raad het autogeluid.
We spelen Raad het autogeluid, waarbij je kans maakt op €50 gratis tanken bij Tink. En het Flitsmeister Olaf Molpakket, waarbij je Olaf eigenlijk de hele tijd hoort terwijl je onderweg bent.
De lampen gaan uit. We zijn los. We kunnen.
De winnaar van vorige week is Dennis Geurts. En wij zitten inmiddels in een nieuwe setting hier in Alsmeer. En voor de nieuwe opgave schakelen we even naar producer Mario de Pizzaman, die ergens in de showroom staat van Mercedes-Benz Cor Millenaar.
Ja, Mattie, ik sta hier gewoon in de snoepwinkel. Zo kun je het wel stellen, met klassieke auto's, maar ook hele nieuwe en hele bijzondere. En over zo'n bijzondere ga ik het nu even hebben. Ik loop naar Cor Millenaar. Goeiedag.
Een hele goede middag, Mario.
Ik zie hier lederen bekleding.
Lederen bekleding en nog veel meer mooie dingen.
Ja, er zitten heel veel opties op, hè. Hoe hard gaat deze wagen nou?
Richting de 300 moet hij halen in ieder geval.
Oké, je ziet hem niet dagelijks op de weg. Zijn er verder nog dingen die wij hier van deze wagen moeten weten?
Er staat in ieder geval in de teller staat AMG. En hij heeft bijna 6,3 liter motorinhoud. Hij heeft ongeveer 700 paardenkrachten.
Hij gaat in ieder geval heel hard. Wat het bijzondere aan deze wagen is, er zit ook nog zwaailicht erop. Mogen we het geluid even horen? Die neem ik even mee vanavond. Ik zeg hartelijk bedankt.
Ja, het is een Mercedes.
Joh.
Maar de vraag is, welke?
Ah.
Weet je welke auto er zojuist is gestart hier in de showroom? Kijk ook even op de website van Mercedes-Benz Cor Millenaar, want daar is hij hier gewoon te zien. Stuur je inzending naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Ja, nu zijn we natuurlijk allemaal zeer benieuwd naar de voorspellingen met betrekking tot het podium in Azerbeidzjan. We spelen het Grand Prix spel.nl. Frans, ik begin bij jou op links. Even een top 3 voorspelling.
Hamilton, Bottas, Verstappen.
All right.
Ja, je hebt de gras weggemaakt. Ja, voor
je moet wat anders zeggen, Michel.
Dan zeg ik dat Bottas derde wordt en Max daartussenin zit in de sandwich.
Ik denk dat Bottas gebrand is op een goed resultaat. Dus ik zeg Bottas gaat winnen. En ik denk dat Max het goed gaat doen. Maar ik denk dat ook Perez gaat opvallen. Ik wil Hamilton eruit. Die moet weg.
Ja.
Ja?
Ja.
Die moet weg.
Die gaat een foutje maken, weer onder druk. En die gaat geen punten scoren.
We gaan het zien. Voorspel ook de top 3 en speel met ons mee op grandprixspel.nl. Heren, hartelijk dank. Volgende week maandag is er weer een nieuwe F1 aan tafel. Ben je nou nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via onze site grandprixradio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel. En laat de podcast nog heel even doorlopen, want we praten hier nog een beetje na.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Heeft die Hamilton eigenlijk een relatie, of niet?
Wel met kettingen en oorbellen, maar niet
die
direct.
Die blonde juffrouw die erbij loopt, is dat...
Dat is een
fysio of zo?
Nee, zij is gewoon... zij doet alles voor hem.
Alles.
Ja, dat wil ik graag weten namelijk.
Jij weet meer.
Nee, ik weet dat hij ook wel eens date met die... Of date, maar met die, die bekende zangeres. Hoe heet ze nou? Dat is een goede vriendin van hem.
Diana Ross.
Hij is met Nicole Scherzinger geweest natuurlijk.
Ja, is zij dat?
Nou, daar is hij al mee geweest.
Oh, oké, daar is je mee geweest. Okay.
Ja.
Nou, misschien was dat die blonde er dan bij.
Van de Pussycat Dolls is zij.
Oh, oké.
Okay. Ja.
Pussy Dolls?
Ja, het is een band, Frans. Tenminste, een meidenpopgroep. Ja, ja. Ja, ik zag trouwens laatst over Lewis Hamilton gesproken. Op zijn Instagram-account. Een heel bizar verhaal. Dat hij had een x-aantal jaren geleden... waren er twee gitaren bij hem afgeleverd. En had hij in de hoek gezet en had er niks mee gedaan. Hij dacht, nou ja, whatever, het zal wel. En toen had kennelijk iemand op zijn Instagram-account, een van zijn volgers, die had gezegd, joh, kijk nog eens even goed naar die gitaren. En dat waren dus twee gitaren van David Bowie. Die heeft David Bowie persoonlijk naar Lewis Hamilton gestuurd. Maar even, dan stuurt David Bowie je twee gitaren op. Kennelijk zit daar geen kaartje bij met groeten David. En die worden in een hoek geknald. En dan is er dus een volger van Instagram die zegt, hey, trouwens Lewis, kijk eens heel even naar die gitaren. En dan zijn het twee gitaren van David fucking Bowie.
Dus je hoeft eigenlijk niks naar Hamilton te sturen, want hij kijkt er toch niet naar.
Precies.
Ja, dat is toch zo, of niet?
Het is mij wel eens gebeurd. Ik had een keer een klusje. En toen kreeg ik een horloge. Nou, ik wist niet eens een horloge, een doosje. Maar ja, ik krijg voor jullie ook direct mijn flesje wijn.
Natuurlijk. Dus, jongens, even de flesje.
Ja, niet vergeten. Ja. Maar goed, dan gooi ik dat vervolgens in de auto. 2 à 3 maanden later vind ik dat ding. Zit er een hele dure bruikeling in voor een middagje werken. Dus een ding van 1 mil of 10.
Dan heb ik alleen maar geluk in je leven. Jij,
ja. Mag ik zo meteen nog even op je achterbank kijken, Michel? Gewoon dus even een beetje snuffelen.
Ik ben op stap geweest.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.